Er was een persbericht van de Verenigde Belgische Vredesbeweging begin deze week. En dat was een reactie op een beleidsbeslissing deze week. Hè?
Ja. Ja, dat klopt. Ja, dus in het fameuze kerstakkoord begin deze week heeft de regering een heleboel moeilijke dossiers die al een hele tijd op tafel liggen, daarin knopen doorgehakt. En een van die dossiers was: hoe moet het verder met het Belgisch leger?
En hoe gaat het verder?
Wel, er is beslist om ferm te investeren in nieuw materiaal. Mm-hmm. Er is het voorbije jaar een beetje discussie geweest over wat dat er nu juist moet gebeuren, hoe dat de toekomst er moet uitzien. Het materiaal van het Belgisch leger is redelijk verouderd in verschillende componenten. Dus als ze willen doordoen zoals ze bezig zijn, dan moet er op verschillende vlakken vernieuwd worden. Dat kost heel veel geld, daarmee dat een beetje een moeilijk dossier was. Omdat de vraag dan was van, zullen we investeren in een klein beetje materiaal voor alle componenten? Of focussen we ons op één component? Mm-hmm. Er is nu beslist om een klein beetje te investeren in alle componenten.
Ah ja, dus componenten, dus, dat zijn de verschillende afdelingen van het leger. Dan.
Ja, dus de marine, de luchtcomponent en de landcomponent.
Zeg, en waarom is dat om gedobbeld of zo? Ik bedoel, wie beslist dat?
Deze was nu eigenlijk een beslissing dat de regering moest nemen, dus gewoon de ministers. Maar dat is een dossier dat al veel langer wordt voorbereid. Mm-hmm. En dat is dan vooral gebeurd binnen Defensie zelf. En door het ministerie van Defensie. Dus zij hebben verschillende scenario's voorbereid in deze dossiers. Met hoeveel geld dat ze wat konden vernieuwen.
Ah ja.
Er is een klein beetje een bizarre volgorde in de hele vernieuwing van dat materiaal. Er is al lang geweten dat er materiaal vernieuwd moet worden. En de regering heeft aangekondigd van we gaan daar een breed debat over doen. We gaan daarover discussiëren, we gaan daar diep over nadenken. Maar daarvoor, in het regeerakkoord, heeft de regering wel al ingeschreven dat ze de gevechtscapaciteit, dus de F-16's van het leger van vandaag, van de luchtmacht, dat ze die zeker zouden vervangen.
Ah ja.
Wat een beetje een averechtse volgorde is natuurlijk, als dat al in het regeerakkoord staat. En wat een breed debat daarachter redelijk moeilijk of toch nutteloos maakt, omdat er al hele belangrijke beslissingen vooraf genomen zijn. En het is die beslissing die dat ze nu bevestigen met de aankondiging dat ze 34 nieuwe gevechtstoestellen zullen kopen.
Ja, daar is al wel langer wat rond te doen. Hè? En ik neem aan dat dat dan de grootste uitgave is. Of zijn er nog grotere dingen? Zijn er heel grote schepen of zo op die oude aan?
Ja, er is een aantal mijnenjagers tussen. En er wordt ook, en dat weet ik niet even, van één of twee nieuwe fregatten gekocht. Mm-hmm. Dat zijn ook dure aankopen. Maar het zullen toch vooral die gevechtsvliegtuigen zijn die daar zwaar gaan wegen in dat budget. Het is nog niet helemaal duidelijk welk toestel dat ze zullen kopen. Het ziet er naar uit dat de aankoopprijs, dus naar gelang welk toestel dat ze gaan kopen voor die 34 toestellen, rond de 5 miljard ligt.
En was er geen sprake van die F-35's? Of dat is dus nog niet zeker?
Dat is officieel nog niet beslist.
Ah, nee.
Daar is effectief sprake van geweest. En we kregen met de vorige minister van Defensie, Pieter de Krem, ook heel erg de indruk dat hij een sterke voorkeur had voor een F-35. Dus een F-35 is eigenlijk een opvolger van een F-16, waar mm-hmm. we nu mee vliegen. Die geproduceerd wordt door dezelfde fabrikant, door Lockheed Martin. En we hadden, ja, er was een beetje de indruk dat de Krem vooral een voorkeur had voor de F-35. Dat ook Nederlanders kopen. Maar deze regering heeft altijd herhaald dat er wat betreft het tippen nog geen beslissingen genomen zijn.
Ah, nee.
Nee.
Want ik lees hier en daar dat die gewoon uit de lucht komen vallen. Enfin, dat zouden vliegtuigen zijn die... Er is toch nogal wat kritiek op de technische performantie. Maar ja, dat is natuurlijk niet jullie...
Nee, maar dat is effectief wel heel frappant. Het toestel wordt af en toe een vliegende Vira genoemd, vooral in Nederland. In Nederland hebben ze ook... Ja, dat zegt al heel veel, hè.
Vloog de Vira
in
maar.
Nederland...
Ja.
Wat zeg je?
Vloog de Vira maar, hè. Maar enfin.
Ja. Er zijn enorm veel problemen geweest bij het ontwerp en de productie van dat toestel. Er is ook enorm veel vertraging op. En de ontwikkelingskosten blijven stijgen. Dat is echt maand na maand zijn er nieuwe aankondigingen van dingen die toch moeilijker lijken te gaan dan gedacht enzovoort enzoverder. Dus de kostprijs van dat toestel blijft ook maar stijgen. Niet alleen vanwege de productie, maar dat is natuurlijk een kettingreactie. Hè. De prijs gaat omhoog, er zijn twijfels over de performantie van dat toestel. Er zijn steeds meer landen die dat hem eigenlijk gingen kopen, die er steeds minder gaan kopen. Canada heeft sinds een paar maanden een nieuwe regering die beslist heeft om het hele dossier te herbekijken. Dat zouden heel veel toestellen zijn die dan minder gekocht worden, waardoor dat de stukprijs, als Canada ze niet koopt, nog een keer zoveel stijgt voor alle andere landen. Dus eigenlijk, dat is een klein beetje een ontwerpramp, dat toestel.
Ah ja, en wat zouden er dan de voordelen van zijn? Dat er zo'n chique helm bij hoort.
Ja, over die helm is heel veel te doen geweest. Hè. Dus de piloten die krijgen een enorm dure helm die dat hen moet toestaan om een 360 graden zicht rondom hen te hebben. Dus die kunnen met die helm hebben die een zicht langs alle kanten. Geen dode hoek bij wijze van spreken.
Ah ja.
En verder, wat zijn de voordelen van dat toestel? Het is natuurlijk het nieuwste van het nieuwste. Dus alle nieuwe technologie zit daarin ingebouwd. Het zou steltoestellen zijn, wat wil zeggen dat ze ondetecteerbaar zijn door vijandelijke radars. Dat is natuurlijk ook een evolutie die niet stilstaat, of een sector die niet stilstaat. Dus de vraag is maar of dat op het moment dat er met een F-35 gevlogen wordt, of dat de radars nog altijd dat toestel niet kunnen zien. Maar het is dus een toestel waar dat alle mogelijke nieuwe snufjes in zitten. Het is ook een toestel dat all-round moest zijn. Dus dat moest kunnen dienen voor verschillende componenten van het Amerikaanse leger en de luchtmacht. Waar dat iedereen eigenlijk een verlanglijstje mocht geven van het moet dat en dat en dat kunnen. En dat hebben ze er allemaal ingestoken. Wat een van de redenen is waarom dat het op vlak van ontwerp zo'n ramp geworden is.
Ah ja, het is zo'n beetje van alles en niks uiteindelijk.
Ja, omdat het alles tegelijkertijd moest.
Dus die dingen kosten heel veel en in het persbericht focussen jullie daarop, ik bedoel jullie, dat is dan de Belgische Vredesbeweging, namelijk dat budgetair onverantwoord is.
Ja, dus het is een dossier dat langs alle kanten een beetje toch begint te lijken op gewoon onverantwoord beleid. En een van de elementen daarin is effectief die kostprijs. We hebben het over die 5 miljard gehad, dat is enkel aankoop. In Nederland wordt er geschat dat de levensduurkosten voor hun vloot F-35, dat zijn er 37 in Nederland, dat ze daar nog een keer 12 miljard aan zullen kwijt zijn. Omdat je zo'n toestel in de lucht moet houden, je moet dat onderhouden, je moet je piloten trainen om ermee te kunnen vliegen. Ay, dat kost echt heel erg veel geld. Dat zijn bedragen die in schril contrast staan met de besparing die de regering aan de bevolking verkoopt. Het zijn moeilijke tijden, iedereen moet langer werken, een heleboel dagelijkse kosten worden dan allemaal duurder omdat elke frank telt. En als je dan tegelijkertijd in die fase, of in zo'n periode van besparingen ziet dat ze gevechtsvliegtuigen gaan aankopen voor zo'n bedrag, ja, dat is wel heel hallucinant.
Waar komt dat geld dan vandaan? Heeft het leger zo'n groot budget?
Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het budget van het leger wordt wel opgetrokken, maar zulke soort aankopen zijn er natuurlijk niet volledig in voorzien. Dus dat is dan nog maar een beetje de vraag waar dat de regering dat geld vandaan gaat halen. Er worden een heleboel dingen over gezegd. Er zijn een heleboel voorstanders van de aankoop die zeggen, je moet dat niet in één keer betalen, je betaalt dat af. Dat is waar, maar dat is eigenlijk nog hallucinanter, want het gaat dus om geld dat er niet is. Het is een beslissing die deze regering wilt maken en het is wel een hypotheek op de begroting van toekomstige regeringen om dat dan ook zien te bolwerken en zien af te betalen. Dus dat is nog maar de vraag, hoe dat ze dat precies gaan doen. Het andere wat het nog hallucinanter maakt, is dat het niet alleen om een enorme kostprijs gaat, maar dat het ook gaat om een hele specifieke investering. Gevechtsvliegtuigen zijn niet multifunctioneel. Je kunt daar niet van alles en nog wat mee doen. Je kunt daarmee verkennen om dan daarna bombardementen uit te voeren. Je kunt proberen naar een no-fly zone mee te handhaven, wat meestal ook in oorlogssituaties is. En je kunt daarmee bombarderen. Dat zijn eigenlijk de opties dat je ermee hebt. Dus het is niet alleen een enorm bedrag, het is ook echt een hypotheek op wat dat België en wat toekomstige regeringen nog kunnen doen met defensie en met hun hele buitenlandbeleid waarin dat die toestellen zullen worden ingezet. Dat is het tweede element dat toch heel
hallucinant is. En bombarderen is een slecht idee dan? Tout court altijd?
Dat is de vraag waarvan wij heel graag zouden hebben dat ze die een keer stellen. We hebben decennia lang militaire interventies achter de rug. We zijn en we zijn een beetje meer op dezelfde trein gesprongen, sinds 2001 bezig met de grote globale War on Terror. Wij hebben meegebombardeerd in Afghanistan. We ondersteunen nu mee in Irak op dit moment niet, maar vanaf volgend jaar weer opnieuw. We hebben meegeholpen in Libië. En we hebben eigenlijk stuk voor stuk in die verschillende landen een enorme puinhoop achtergelaten. De voormalige stafchef van Belgisch leger zei zelf over Afghanistan van deze is ongeveer op alle vlakken misgelopen. Het land staat op de rand van een burgeroorlog. Er wordt gewoon gewacht totdat de laatste troepen het land verlaten. En dan gaan alle verschillende gewapende spelers op het terrein gewoon terug aan de slag met om hun eigen kleine oorlog uit te vechten. Dus we hebben daar een hele lijst militaire interventies waarin dat we bepaalde doelen hebben willen bereiken die stuk voor stuk gefaald hebben. Dus wat een eerlijke manier zou zijn om deze debat aan te vangen, zou beginnen met een hele grondige evaluatie van wat hebben we daar nu juist willen doen, wat hebben we daar gedaan en wat zijn de resultaten daarvan. Om ons dan af te vragen, is bombarderen wel het goede idee? Is dat wel waar dat we vrede mee creëren? Wat moet er na die bombardementen komen? Het is nog geen enkele keer gelukt om op zo'n manier een land te stabiliseren en te zorgen voor vrede en veiligheid. Integendeel, de hele oorlog tegen IS die we nu aan het uitvechten zijn, is een rechtstreeks gevolg van de interventie in 2003. Het is echt frappant hoe hard dat we dezelfde fouten opnieuw blijven maken.
Dus volgens jullie kan dat alleen maar de boel altijd nog maar verder en verder en verder laten escaleren?
Zoals dat we het nu gezien hebben, wel, ja. En tegelijkertijd zijn er wel een heleboel problemen. Hoe meer geld en hoe meer tijd dat we blijven investeren in oplossingen die er geen zijn, die geen oplossing zijn, dat is allemaal tijd en geld die we niet meer hebben om na te denken over wat dat eventueel wel een oplossing zou kunnen zijn. En het wordt wel redelijk dat we dat beginnen doen, dat België zich begint af te vragen, wat willen we eigenlijk bereiken met die toestellen, met onze defensie, met ons buitenlands beleid. Maar dat is jammer genoeg iets waar we helemaal niks over horen. We horen nu een heleboel commentatoren en ministers die heel erg trots zijn dat ze nu een akkoord hebben, dat ze knopen hebben doorgehakt. Ze spreken van een trendbreuk, omdat er in defensie al zo lang niet meer geïnvesteerd is. En dat deze regering dat nu aan het rechtzetten is. Iedereen spreekt dat onze reputatie bij de NAVO nu weer in orde gaan zijn, omdat we zo'n slechte leerling in de klas waren, omdat we zo weinig besteden aan defensie. Dat zijn allemaal mooie politieke argumenten, onze reputatie bij de NAVO enzovoort en verder, maar het is wel heel frappant hoe weinig mensen dat er iets zeggen over wat ze nu met die toestellen gaan doen. En dat is toch wel heel gevaarlijk, als uw defensiebeleid verworden is tot een element dat moet helpen om uw reputatie bij uw bondgenoten hoog te houden, dat is niet oké. Dat is naast de kwestie.
Nu, jullie hebben wel suggesties over hoe het beter zou kunnen, lees ik in het artikel.
Ja, dat is natuurlijk een heel breed verhaal. Dus wat ons betreft moeten we eerst en vooral beginnen met een evaluatie van het verleden. Daar lessen uit trekken. En dan kunnen we er eigenlijk niet omheen dat eender welk veiligheidsbeleid dat vandaag een kans op slagen wilt hebben, moet een geïntegreerde aanpak zijn van voor wat het buitenlandbeleid betreft en vooral onze pogingen om in het buitenland bij te dragen aan vrede en stabiliteit, gaat dan een geïntegreerde aanpak moeten zijn van zowel onze handel, onze handelsbelangen met andere landen, onze handelsrelaties met andere landen, maar ook het gedrag van onze bedrijven in het buitenland, ook gewoon ons buitenlands beleid zelf. Het frappantste voorbeeld dat de laatste weken vaak in de pers geweest is, was Saoedi-Arabië. En dat is een goed voorbeeld, maar dat is er eentje van de vele. Saoedi-Arabië is een belangrijke handelspartner van België en van haar bondgenoten. Ik geloof dat Prinses Astrid laatst nog op economische missie was. Terwijl dat wel een heel bedenkelijk regime is, dat mensenrechten met de voeten treedt in haar eigen land, die alles wat een gezond middenveld moet laten bestaan, verhindert, die totaal geen respect hebben voor de vrijheid van meningsuiting, voor onafhankelijke journalistiek, die nog steeds mensen onthoofd. Maar daar zeggen wij niks over. Wij hebben relaties met dat land, dat wil zeggen dat wij ook wel ergens een klein beetje impact hebben, maar die impact gebruiken we niet, omdat we die economische belangen belangrijk vinden en voorop blijven zetten. Maar in de praktijk komt het er dus nu wel op neer dat die Arabië, die een heleboel gewapende groepen in het Midden-Oosten bewapent en financiert, we weten niet waarmee dat ze dat doen, maar er gaan wel ongelooflijk veel wapens vanuit onze contrijen, van Vlaanderen voor het moment niet meer, maar bijvoorbeeld van FN gaat er enorm veel munitie nog altijd naar Saoedi-Arabië. Dat zijn wel de wapens waar dat de oorlogen mee worden uitgevochten, waar wij dan daarna politiek ons tegen uitspreken. Mm-hmm. Dat is weinig consequent.
Dus jullie vinden dat er een soort van geïntegreerde aanpak moet komen, een strategie die niet alleen militair is, maar die ook over handel gaat?
Ja, effectief, en die dat ook nadenkt over vrede en veiligheid voordat conflicten escaleren. Wij hadden een gelijkaardig goede relatie met Gaddafi in Libië voor een bepaalde tijd, want met Libië zijn in de periode van Gaddafi zijn er een paar embargo's geweest, maar die werden dan opgeheven en dan waren er weer wel relaties. Met de voormalige president in Egypte, Mubarak, een klein beetje hetzelfde. We zijn daar totaal niet consequent in. Dat is één element waar we al consequenter in zouden kunnen zijn. Wapenhandel is een ander element. We zouden ervoor kunnen zorgen. We hebben een aantal. Europa heeft bijvoorbeeld zo'n lijstje van criteria waar je aan moet denken voordat je een wapenvergunning geeft. Een van die elementen is, als er een risico is dat de wapens ingezet worden bij mensenrechten schendingen, of als er daar een vermoeien rond is, dan is dat een reden om een vergunning te weigeren. Dat staat allemaal heel erg schoon op papier, maar dat wordt zelden in de praktijk gebracht. Dat zou al een mooi begin zijn. Mm-hmm. Maar dan kunnen we verder ook kijken wat dat we... Ik bedoel, geen enkel conflict ga je ineens van een vredevolle situatie de ene dag naar een oorlog de andere dag. Er is altijd een hele fase tussen. En in die fase is er heel veel dat je kunt doen. Maar dan sta je nog niet op de voorpagina's van de kranten en dan moet je gewoon een klein beetje nadenken op elke moment, in elke relatie met elk land, of dat hetgeen wat jij doet, op zijn minst, dat je op zijn minst al voorkomt dat dat zou bijdragen aan een escalatie van het geweld. Dat zou wel een mooi begin zijn.
Ja. Nu, ik las ook iets over het dubbel gebruik van die F-35's. Er was iets nucleairs mee aan de hand waar jullie ook niet gelukkig mee zijn.
Ja, dus onze F-16's vandaag zijn erop voorzien en onze piloten worden erop getraind dat ze de B-61 kernwapens, die in kleine brogen liggen, die dat we in bruikleen hebben van de Amerikanen, dat ze die kunnen inzetten. Dus daar wordt nog elk jaar op geoefend. Die bommen die worden binnenkort gemoderniseerd. Dus dat zijn nu eigenlijk gewoon bommen die dat ze droppen en dan vallen die. Dat worden geleide bommen. Dus er komt een staartstuk aan waardoor dat wat geleide kernbommen worden. Dat is iets waarop zich al heel veel over valt te zeggen. Dat we nu in deze tijd ons nog altijd gaan bezighouden met het moderniseren van kernwapens. Maar los daarvan stelt zich natuurlijk de vraag. Onze Belgische piloten trainen op de inzet van die wapens. Wat gaat er gebeuren met die nieuwe wapens? Dus die F-16's die kunnen vliegen met die oude bommen. Maar die F-16's zijn er niet op voorzien om die nieuwe geleidebommen mee te dragen en te droppen. Het enige toestel dat daar wel op voorzien is, is de F-35. Dus vliegende Fira, waar we het er juist over hadden, is het toestel en het enige toestel dat erop voorzien is om met die kernwapens te vliegen. Dus de vraag is een klein beetje, gaat België hierin eindelijk een keuze maken? Er zijn al verschillende signalen geweest van zowel de bevolking als parlement en senaat dat er eigenlijk geen draagvlak is voor die kernwapens, dat dat niet meer van deze tijd is dat die hier liggen. De Belgische regering heeft daar nooit iets mee gedaan. Ze hebben nooit die boodschap overgebracht aan de Amerikanen en gezegd, genoeg geweest met die kernwapens, de Koude Oorlog is voorbij, we hoeven ze niet meer. Deze is eigenlijk opnieuw een kans om daar een keuze in te maken. In de twee richtingen. Dus ofwel wordt er gekozen voor een ander toestel dan een F-35. En dan kunnen ze die wapens niet meer dragen. Dat is dan een impliciete keuze om die kernwapens ook te laten vertrekken. Want dat is een beetje te gek van ze hier te hebben liggen als ze niet ingezet kunnen worden. Ofwel wordt er gekozen voor de F-35. En dan is de vraag, kiezen we dan ook ineens om die kernwapens in te zetten of niet? Maar dat is iets waar de regering heel erg vaag over gebleven is tot nog toe. Dus dat weten we eigenlijk niet.
Joris, heb je nog een paar vragen voor jou?
Ja, ik ging daarnet eventjes op het internet gaan zoeken naar reacties over de zaak. En er was bijvoorbeeld een opiniestuk van Pironet, de redacteur van de KNAK. Hij haalde opnieuw het argument van de NAVO aan. Dus even de advocaat van de duivel spelen. U weerlegde het al een beetje, maar toch nog eventjes. Eigenlijk zeggen ze, het komt erop neer, we moeten een keuze maken. Als we die wapens niet kopen, dan vliegen we uit de NAVO. En die heeft ons 60 jaar, bijna 70 jaar vrede gebracht. Wat is uw respons daarop?
Ja, dat is natuurlijk maar een kwestie van formuleren. Hè. Of dat die vrede er was, dankzij of ondanks die wapens, maar zwart. Of dat wij uit de NAVO zouden vliegen als we die kernwapens terug zouden sturen, dat denk ik eigenlijk niet.
Nee, het gaat niet over de kernwapens, het gaat over de legeraankopen. Dus er is overeenkomen binnen, dat is zelfs nog door de Roepel gebeurd, geloof ik, een jaar of twee geleden, of drie geleden, redelijk op het einde van de zitting, dus met instemming van de socialisten, om het niet altijd op de N-VA te schuiven, hè, dat er meer zou geïnvesteerd worden in het leger, dat het budget zou opgetrokken worden, en dus nu voeren we dat gewoon uit.
Ja, maar dan eigenlijk een klein beetje opnieuw bij mijn punt van daarjuist. Hè. Die defensie aankopen nu gebruiken als argument om te zeggen we doen wat onze verantwoordelijkheid is binnen de NAVO ten opzichte van onze bondgenoten, dat is niet genoeg. Ik kan ook niet geloven dat dat voor de regering genoeg is. Dat kan niet de enige reden zijn om een defensie te onderhouden. Je moet weten wat je daarmee gaat doen.
Ja, maar men speelt het zo alsof als we dat niet zouden doen, dan zouden we uit de NAVO vliegen. Het is dat of ons NAVO-lidmaatschap. Zo is het in het artikel van, ja, van Pironet en ook wel elders horen die toon.
De vraag is, opnieuw, is dat een reden om in de NAVO te blijven? Is dat de alliantie waarin dat we willen blijven? Een alliantie waar je eruit vliegt als je niet voldoende investeert in militair materiaal en zonder dat er vragen gesteld worden over wat dat er daarmee moet gebeuren met dat materiaal? Ik denk hoe dan ook, die visie die dat de Belgische regering zou moeten ontwikkelen op defensie en op een veiligheidsbeleid, is ook iets wat ze zou moeten uitdragen in de NAVO. Als de NAVO niet de plek is waar dat je terecht kunt met zulke soort discussies en zulke soort visies, dan vraag ik mij af hoe zinnig dat het dat ons lidmaatschap van de NAVO nog is.
Ja.
En hoe dan, en los daarvan, we hebben het gehad over het failliet van militaire interventies en de militaire aanpak zonder politieke visie van een aantal conflicten in het verleden. Het nest waar die ideeën komen, is de NAVO. Dus eigenlijk is dat, behalve de Belgische context, zou dat de context zijn om een aantal vragen op tafel te leggen en om ons af te vragen of dat het echt dat is, of dat zo'n organisatie of zo'n strategie de beste investering is in wereldwijde vrede en veiligheid. Ik weet dat niet.
Ja.
Als je kijkt hoe dat de hele situatie met Oekraïne en met Rusland geëscaleerd is de laatste tijd, dan heeft de houding van de NAVO daar een enorm belangrijke rol in. En je kunt niet zeggen dat die een stabiliserende, vredebrengende rol daarin hebben gespeeld. Dus je kunt het even langs een andere kant bekijken en zeggen dat de NAVO de instantie geweest is die dat het niet heeft kunnen laten, die het niet heeft kunnen voorkomen dat er meegegaan werd in die escalatie.
Ja, en misschien moeten we onze NAVO-partner, de Verenigde Staten, maar even aanspreken waarom ze Saudi-Arabië in haar oorlog in Jemen blijft ondersteunen. Ik wil nog even een laatste vraag, waar we gaan moeten beginnen afronden. Eigenlijk politiek. We hebben dus dubbel gebruik, dus atoomwapens op die vliegers installeren. Dus duidelijk toch wel, ja, is dat defensie, SWAT. Allee, dat is ook zeker niet tegen IS voorlopig toch, want die hebben geen kernwapens, denk ik. En dat, allee, ja, SWAT, je kunt natuurlijk alles gaan verwachten. Dus we hebben de drie partijen daar in de regering, dus de liberalen, de nieuwe liberalen N-VA en de CD&V. CD&V zijn traditioneel de Atlantisten, dus die steunen, doen wat de Verenigde Staten wil. Hebben jullie enig idee van wie nu eigenlijk de grote push erachter was? Want als je denkt, de N-VA is de vertegenwoordiger van de Vlaamse beweging, en iemand van N-VA zei het mij nog onlangs, wij zijn de mannen van nooit meer oorlog. Dus dan zou je denken dat de N-VA daar zich toch wel heeft tegen moeten verzetten, tegen al die wapenuitgaven. Of ligt het eventjes anders?
Ja, tegelijkertijd levert de N-VA de minister van Defensie natuurlijk. In dat Belgische politieke spel is er daar effectief iets interessants aan het gebeuren, denk ik. Het is mij niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is met de vredevolle of de pacifistische traditie van de N-VA, maar ik zie daar momenteel weinig van terug. Maar verder, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. We hebben op voorhand gesprekken gehad met de verschillende politieke partijen voor de verkiezingen en dan na de verkiezingen opnieuw, ook vanuit het vorm van de Belgische vredesbeweging tegen de aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen. En daaruit twijfelde de N-VA, waren die niet zo zeker over die aankoop van die nieuwe vliegtuigen. Toen wisten ze natuurlijk niet dat ze de minister van Defensie gingen leveren. De liberalen waren op die moment redelijk overtuigd, redelijk hard voorstander van die aankoop. En CD&V, die toen afstedend minister van Defensie, Pieter de Krem, leverde, die waren ook voor die aankoop. Maar over hoe dat nu gegaan is, daar heb ik eigenlijk geen idee over.
Ja.
En dat is eigenlijk ook een klein beetje...
De mensen die destijds in de regering zaten, hebben het dus ook mee eigenlijk toch niet afgewezen. Hè? Nu doet Dirk van der Malen er zeer moeilijk over, en destijds eigenlijk ook al, maar ja, onder Di Rupo is het wel gepasseerd. Hè?
Ja. Ik kan er weinig over zeggen. Ik weet niet hoe dat precies gespeeld is binnen de verschillende regeringen. Maar wat dat je in elk geval wel kunt concluderen, is dat er een enorm groot gebrek is aan transparantie in dat hele dossier. Er wordt veel te weinig over de inhoud van dat debat gesproken. We weten veel te weinig wie dat er achter de schermen aan de touwtjes trekt en wie dat er wat beslist. Dus ja, ik kan alleen maar concluderen dat hoe meer dat we daarover zouden weten, hoe beter. En hoe meer partijen hun standpunt inhoudelijk zouden onderbouwen, hoe verder dat we zouden komen in een debat over de grond van de zaak. En niet alleen over de kostprijs of aankopen, niet, maar over met welke visie kopen we dat dan en wat gaan we daarmee doen.
Oké, Lene, bedankt voor je tijd op deze zaterdag.
Dat is graag gedaan. Merci voor het bellen.
Tot ziens, hè.
Oké.
Ja, dag.
Bye.